wij doen ons best vanavond om weer terug te gaan naar 2 Thessalonicense. Het einde van het tweede hoofdstuk. Waar de apostel in vers 13 spreekt over zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Vers 14, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn, het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief, en onze Heer Jezus Christus zelf, en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Tot zover. De vorige keren zijn we wat uitgebreid ingegaan op wat ik altijd maar noem het tegenwoordige werk van Christus. En het tegenwoordige werk van Christus is een werk dat hij doet aan ons, namelijk aan de gemeente. Het is een werk opdat wij niet alleen deel zouden hebben aan zijn leven, dat hebben wij als gelovigen namelijk, maar opdat wij ook deel zouden krijgen aan zijn heerlijkheid. En dat is de strekking dus van vers 14, 13 en 14. Het gaat namelijk erom dat wij die inmiddels kinderen God zijn, ook verkoren zijn tot zaligheid naar de ziel, dat wil zeggen naar de wandel. Zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Want waar het om gaat is inderdaad dat wij de waarheid leren geloven, niet alleen in de zin van eenmalig aanvaarden, maar in de algemene zin, de brede zin van vertrouwen, vertrouwen op de waarheid. Men kan tot geloof komen, dat is één ding, dan maakt men de keuze. Maar de bedoeling is dat men daarna in overeenstemming daarmee, dienovereenkomstig, waardig heet het ook, zou wandelen, opdat wij in de praktijk van ons leven zouden leren te vertrouwen niet op kinderen der mensen, zoals Psalm 118 zegt, of zelfs op prinsen, maar zouden leren vertrouwen op de Heer, op zijn woord, op zijn beloften en daarmee op het werk dat hij tegenwoordig doet. Want daartoe, vers 14, heeft hij u geroepen. En zo wordt het ook uiteengezet in wat de apostel noemt ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Romeinen 8 zegt daarover dat wij weliswaar kinderen God zijn. En dat is mooi, dat is fantastisch zelfs. Dat meen ik ook voor de volle 100%. Maar niettemin staat er dan nog dat wij in hopen zijn zalig geworden omdat wij verwachten de heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. En wij verwachten dat met lijdzaamheid, staat er. Met passie. En dus in volle overgave. En dat heeft alles met geloof, vertrouwen te maken. En dat is wat ons voorgehouden wordt. Want hoe dan ook, dat evangelie waarvan de apostel zegt, is ons evangelie, en waarvan hij op andere plaatsen zegt, is mijn evangelie, is niet maar de boodschap dat een zondaar door genade gerechtvaardigd wordt, door de dood en opstanding van Christus, maar bovendien dat een kind van God inderdaad geroepen is tot verkrijging der heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En daar zijn we mee bezig met dat te verkrijgen. Het is bovendien een werk van de geest, daarom heet het heiligmaking des geestes. Het is dus inderdaad een werk dat Christus in ons, aan ons en zelfs door ons doet. Dat is wat hij aangekondigd heeft te zullen doen en daar vertrouwen wij op. Zoals gezegd, in vorige keren ook, het tegenwoordige werk van Christus bestaat uit niets anders dan een werk dat hij doet aan de gemeente. Men zou het werk Gods dus niet zoeken in de wereld, onder de volkeren, ook niet onder het zogeheten Israël, ik bedoel het Joodse volk uiteraard, maar men zou het zoeken in dat volk Gods, dat wil zeggen in de gemeente, want dat is het volk Gods. Daarin doet hij zijn werk en in de praktijk, men zou het daar ook niet zozeer zoeken. Want als de Heer een werk doet aan of in de gemeente, doet hij het in of aan u zelf en aan mij. Daar zouden we het zoeken, daar zouden we het verwachten. En dat is ook onze verantwoordelijkheid uiteraard, dat wij de Heer zijn werk laten doen. Ons daaraan overgeven en ons dat ik altijd bewust zijn dat dat zo is. Vandaar dat vers 15 dan ook meteen zegt, zo dan, en dat zo dan, dat wil zeggen dat het gaat om een gevolgtrekking uit het voorgaande. Zo dan, broeders, gezegd dus tot mensen die in andere zin al zalig zijn, die al geheiligd zijn in Christus Jezus, zoals het heet, gezegd dus tot wedergeboren mensen, zo dan, broeders, staat. De vertalers vonden dat niet genoeg en hebben erbij gezet, staat vast. Het verandert niks. Het idee is dat men inderdaad zou staan en dus zou staan blijven. En als men staan blijft, dan staat men inderdaad vast. De vertaling is niet verkeerd. Wij zijn jongens van stavast. Ja, precies. Zoals het lied zegt, ik weet alleen niet meer waar het lied het is, maar goed. Zo dan, broeders, staat vast. Het is dezelfde gedachte die de apostel ook naar voren brengt, met dezelfde woorden eigenlijk, in Efeze hoofdstuk 6, daarom haal ik ze ook aan. Waar hij schrijft in hoofdstuk 6 vanaf vers 10, voorts, broeders, en dat voorts duidt ook eigenlijk op een conclusie uit het voorgaande. Nadat dit voorgaande gezegd is, gaan wij verder met, kom dus overeen met dat zo dan in 2 Thessalonicenzen 2. Voorts, mijn broeders, en bedenk dat het woord broeder, dat ook in 2 Thessalonicenzen 2 vers 15 gebruikt wordt, in werkelijkheid de betekenis heeft, dus eigenlijk in essentie de betekenis heeft van mede-erfgenamen. Dat is wat het is. Een zoon is een erfgenaam en een broer is dus een mede-erfgenaam. En die, in die betekenis, en die specifieke betekenis, gebruikt de apostel de term ook inderdaad bij gelegenheid. En hier ongetwijfeld ook. Wij zijn namelijk, zegt Petrus in 1 Petrus 1 vers 3 en 4. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop, namelijk tot een erfenis. Wij zijn kinderen Gods geworden, opdat we ook zouden erven. Maar goed, dat was ook Romeinen 8 dus. Hè. Wij zijn kinderen Gods, dan zijn we ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En dus is Christus de eerstgeborene onder vele broederen. Was de bedoeling. Sta daar. En dat betekent broeders dus ook inderdaad mede-erfgenamen. Dat is de enige echte betekenis, hoewel het soms wat zwakker wordt toegepast, maar dat is de echte betekenis. En hier dus ook, het gaat erom dat wij geroepen zijn tot een erfenis. Maar dat is al twee hoofdstukken eerder dat de apostel zegt, ik bid u dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Daar gaat het om precies dezelfde dingen. Diezelfde erfenis dus nog steeds. Hè? En in verband daarmee zegt hij dus in Efeze 6 vers 10, voorts, broeders, word krachtig in de Here. En als men krachtig is, dan staat men vast. Dan laat men zich niet van zijn stuk zijn plaats, dus van zijn stuk brengen. Voorts, broeders, word krachtig in de Here, in de sterkte zijner macht. Het is altijd leuk om te zien, dat is typisch de Efezebrief overigens, dat de apostel nogal wat woorden heeft voor kracht. Hier gebruik je er maar drie. Kracht, sterkte en macht. In hoofdstuk 1 gebruikte hij er vier, geloof ik. De kracht, de sterking, de macht en de werking. Waar het ging om de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht. Hoe krijg je het voor elkaar om vier synonieme woorden achter elkaar in één zin te krijgen? Maar het is uiteraard om er de nadruk op te leggen. En dat is hier ook zo. Krachtig in de Here, maar in de sterkte zijner macht is. Zijn kracht namelijk, die in onze zwakheid volbracht zou worden. Dat is 2 Korinthe 12 of wat het maar is. Dat is altijd dezelfde waarheid. Het leven van Christus zou in ons geleefd worden. En dat is inderdaad kracht, sterkte. En we zouden krachtig worden. En in verband daarmee zouden wij aandoen, doet aan, vers 11, de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan, staat er. Hier hebben ze niet van gemaakt, opdat gij vast kunt staan. De vertalers hebben het hier niet nodig gevonden om het woordje vast erbij te zetten, maar het is dezelfde term. Opdat gij kunt staan, tegen. En dus weerstand, maar stand komt van staan, zoals u weet. Hè? Men zou weer, en dat komt van tegen, men zou weerstand kunnen bieden tegen wat hier genoemd wordt de listige omleidingen des duivels. Dat is een aardige term, dat listig, omdat het de verwijzing is, ongetwijfeld, naar de bekende slang in de bekende hof, de bekende tuinslang, dus ik wist dat je dat zou zeggen, broeder. Dus ik wacht even. Hartelijk dank. Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Zoals het lied zegt, no detours in heaven. Hoe is het lied ook weer? No detours in heaven. Geen omwegen, geen omleidingen, geen listige omleidingen. Geen wegomleggingen in de hemel, zoals het me net. Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. De duivel wil ons altijd op zijwegen brengen. Soms heb ik het idee, want ik ben soms volgens sommigen cynisch. Maar goed. Maar soms heb ik het idee dat al die stromingen, al die nieuwe richtingen die wij christenen geacht worden in te slaan, dat het alleen maar is listige omleidingen des duivels om ons van de waarheid af te leiden. De ene keer moeten we met z'n allen dit, de andere keer moeten we met z'n allen dat. Dan weer moeten we met z'n allen schuld beleiden voor wat wij de Joden zouden hebben aangedaan. Of zo moeten we naar de Dom, dat vind ik trouwens een toepasselijke plaats. Daarin, dat is alweer twee jaar of twee terug, maar vooruit. En de andere keer moeten we ineens allemaal ons verootmoedigen en onze zonden beleiden enzovoort. Dat is een beetje veel wat we allemaal moeten. Ene keer dit, de andere keer dat. En dan komt er weer iemand die heeft weer een specifieke boodschap uitgevonden. Moeten we allemaal naar Willow Creek. Tegenwoordig moeten we naar Nigeria, toch? Moeten we naar Nigeria? Ja. Alsof Joost Joshua de echte niet in onze harten woont, zeg. Hè? De echte Jezus bedoel ik, hè. Dan weer moeten we dit en dan weer moeten we dat. Enige jaren geleden moesten we allemaal naar Korea, weet je dat ook nog? Omdat de heer daar zo'n groot werk deed. Of ben je weer vergeten? Oh. Nou goed, en de andere keer moesten we weer met z'n allen ontwaken. Ik was altijd al wakker. Maar dan moesten we weer met z'n allen EO heette dat. Evangelisch ontwaken. Dat is iets langer terug. Maar vooruit, die dingen schieten me dan zomaar ter plekke te binnen. Ik geloof er niet in, het zijn allemaal afleidingen. Allemaal ons op zijwegen brengen, die verder eigenlijk nergens wat toe doen. Wij zouden namelijk altijd ootmoedig zijn, we zouden altijd nederig zijn, we zouden bidden zonder ophouden enzovoort. Dat is geen nieuws zoals dat vandaag verteld wordt. En naar een ander land hoeven we niet om de Heer te ontmoeten, die woont in ons. Zo zit dat. En profeten in onze bedeling hebben we ook niet. Dat is ook een makkelijk argument. God heeft alles gezegd wat hij te zeggen had. Hij heeft uiteindelijk gesproken door of in de Zoon, is eind van alle profetie. Staat in mijn Bijbel. Dus je hoeft nergens naartoe. Nou goed. En dat is het precies. Wij zouden staan tegen de listige omleidingen des duivels. En de duivel weet het, als hij ons wil verleiden, moet hij toch met bijbelteksten komen. Maar aangezien we 1200 bladzijden met bijbelteksten hebben, kan hij er altijd wel een uit zijn verband rukken om ons een mooi verhaal voor te houden. Zo werkt zoiets, hè? Onder het motto, elke ketter heeft zijn letter. En de duivel heeft dat ook. Dat had hij in de hof al, als de listige slang. Daar had je ook commentaar op wat God gezegd had. En het is nu nog steeds zo. Maar we zouden ons er niets van aantrekken. Wij zouden de gele wapenrusting Gods aandoen. En als we dat gedaan hebben, kunnen wij stand houden. Want dat is de betekenis van staan uiteraard. Alleen stand houden is iets sterker. Wij zouden stand houden, staan tegen de listige omleidingen des duivels. In het besef dat wij de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar in werkelijkheid tegen overheden, machten, geweldhebbers, deze wereld, de duisternis, deze eeuw, kortom tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Ik noem ze altijd gewoon Satan en zijn personeel, ongeacht wie het ook zijn. En we zouden ons dat bewust zijn. Wij zijn betrokken als gelovigen in een geestelijke strijd die wij niet gezocht hebben, maar wij zijn erin terechtgekomen. Daar waar wij gekozen hebben voor de Heer Jezus, hebben we ons als het ware onttrokken aan de wereld en dus aan de overste deze wereld, de God deze eeuw, of hoe u maar genoemd wordt. En dus zijn we in een strijd terechtgekomen. er van ons wordt verwacht dat we zouden stand houden, mede omdat de Heer zelf ons daartoe zijn kracht verleent en ons voorziet van de gehele wapenrusting, persoonlijke standaarduitrusting, die daarvoor nodig is. En onze verantwoordelijkheid is om die wapenrusting te dragen. Zegt vers 13, daarom neemt aan om die reden, omdat we in die strijd staan, als krijgsknechten van Christus, heet dat elders, daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan, daar komt hij, weerstand bieden, opdat, maar blijf staan dus, hè, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Alles verricht hebbende is die hele wapenrusting aangedaan hebbende en gebruikt hebbende. Staande blijven. En daarna wordt het bijna vermakelijk als de apostel zijn volgende zin opnieuw begint met sta dan. Dus een keertje of vier staan. Dus als iemand zegt, iemand is een profeet en als je bij hem komt en hij doet zo, dan val je achterover. Dan zeg ik, dat kan niet van de Heilige Geest zijn of van God of van Christus. Toch? Nee. Want, zegt de Bijbel, de bedoeling was dat we door zijn kracht nimmer meer, dat doende, nimmer meer zouden struikelen. Heb je die nog? Dat je zelf struikelt, oké. Dat kan je toch hebben. Knieën zijn ook wat gammel, dus het overkomt me ook wel eens. Maar aan de andere kant, de Heer doet dat niet. En als iemand zomaar door de een of andere kracht omgegooid wordt, meestal nog achterover ook, dan weten wij dat het niet van God is. En als het niet van God is, en het is ook niet van mensen, dan weet u waar het vandaan komt. Dat staat hier ook. Dat is makkelijk genoeg. Einde van het verhaal, ben je weer van een listige omleiding verlost. Zo wil het zo is. Wat de Geest doet, wat God doet, wat Christus doet, is niet mensen omgooien. Wat hij doet, is mensen oprichten. En voor zover er toch iemand van Gods wegen wordt omgegooid, weten we ook wie het overkomt. Ongelovigen namelijk. Weet u nog, dat hele leger wat kwam om de Heer gevangen te nemen? Onder aanvoering van Judas en daarmee eigenlijk onder aanvoering van het Joodse volk. Ze vielen allemaal achterover. Een vermakelijk gezicht. Maar ze vielen allemaal achterover. En dat is precies wat Jesaja 28 ook zegt. Over ongelovigen, met name primair over het Joodse volk eigenlijk, maar via het Joodse volk wordt het over de mensen in het algemeen gezegd, ze zullen achterwaarts vallen en verbroken worden. Zie, niet opgevangen, wat een onzin. Ik vind het altijd gek, hè? Heb je dat wel eens gezien op televisie? Ik heb het op televisie nooit echt, ik heb het wel eens op televisie gezien. Want het doet zo, of er geeft iemand een druk tegen zijn voorhoofd, dan weet die man ook weer met Indiaanse naam, weet je, we zullen geen namen noemen. Maar goed, hè? Geef een dusje tegen het voorhoofd, een beetje stevig, dan vallen ze achterover. Maar achter staan twee broeders, zogezegd broeders, hè, want dat zal wel. En die vangen zo iemand dan op. Dan denk ik, ik ben mooi klaar mee, de Geest gooit ze om en wij moeten ze opvangen. En dan nog zeggen dat het van de Heer is. Ben niet in, ja. En dan nog zeggen dat het van de Heer is. Maar er zijn hele volkstammen die het geloven, omdat ze hun Bijbel niet kennen. En dus worden ze verleid. Door wie? Ik aarzel niet om te zeggen, door de duivel zelf. Als het niet van God is, is het van zijn tegenstander. Toch? Nou goed. Dus sta dan, vers 14, uw lenden omgord hebbende met de waarheid. Die moet je dan wel kennen en dat is onze verantwoordelijkheid. Ja, niet uitsluitend, maar het is onze verantwoordelijkheid. Aan de andere kant, het is de Geest die ons in heel de waarheid zou leiden. En wij zouden gewoon liefde voor de waarheid hebben en die zoeken. En dan zal de Geest ons in heel de waarheid leiden. We hebben het er al over gehad, naar aanleiding van 2 Thessalonicenzen 2. Waar gesproken wordt in vers 10 over degenen die verloren gaan, omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Wat wij zouden zoeken is de waarheid. En de waarheid zal zich bekend maken dan wel. Wij zouden in de waarheid en zelfs heel de waarheid geleid worden. Sta dan uw lenden om God hebbende met de waarheid aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes aangenomen hebbende bovenal het schild des geloofs met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Voor alle duidelijkheid, ik moet het er toch over hebben. Geloof, het woord geloof betekent ook gewoon trouw. Het is volstrekt, maar nog volstrekt hetzelfde woord in de grondtekst. En als je het woord tegenkomt, zou je het in het Nederlands ook even moeten vervangen door trouw en dan opnieuw lezen. Het scheelt van de trouw, geloof, trouw. Het geloof van Jezus Christus is namelijk, volgens de Bijbel, ook de trouw van de Heer Jezus Christus. Wij komen het straks in 2 Thessalonicenzen 2 en 3 ook tegen. Maar trouw redt ons. Waar we trouw zijn aan het woord van God, kunnen wij inderdaad stand houden tegen de listige omleiding des duivels. Je vindt het voorbeeld ervan in de Heer Jezus, ter gelegenheid van de zogeheten verzoeking in de woestijn. Hij werd verzocht, maar hield zich vast aan het woord. Hij bleef trouw aan het woord en zei, onder alle omstandigheden, maar er staat geschreven, en daar houd ik mij aan. En wij ook. En je kunt beter straks voor de Heer staan en zeggen, ja, maar ik heb me gehouden aan wat er geschreven stond. Voor zover ik het zag en voor zover ik het begreep, naar eer en geweten, dit stond er en dat was het dan. Want ja, je kunt moeilijk tegen de Heer zeggen, ik weet wel dat dat geschreven stond, maar iemand anders, ben die hin bij wijze van spreken, omdat hij ver uit de buurt woont, hè, die kwam mij vertellen dat het anders was. En toen dacht ik dat het zo moest. Bovendien was het toch heel aantrekkelijk, zo iemand die zoiets leert en ook nog mensen om kan gooien. Hè? Dan sta je toch voor gek. Hè? Als je zo voor de Heer moet staan, dan dacht dat hij de waarheid in pacht had. Nee, het gaat erom of ons hield aan zijn woord. Of we naar eer en geweten ons gehouden hebben aan dat wat wij in het woord lazen. Het kan natuurlijk zijn dat we onderweg tot ontdekking komen dat we het verkeerd gelezen hebben. Dat kan allemaal. En daarom zijn we vanavond ook hier, onder andere dan hier. Maar het gaat erom dat we trouw zijn aan het woord. En bovendien dat we dat woord inderdaad zouden leren kennen, omdat we daardoor de Heer leren kennen, die niet mensen omgooit, maar mensen opricht en standvastig maakt. Zie? Nou goed, ik lees dat hier nou niet verder in Efeze 6, ik ga dus gewoon terug naar... Nee, ik neem even die andere, dat is ook een aardige, die van 1 Korinthe 15... 1 Korinthe 15, waar immers in het hoofdstuk, althans in ieder geval in het laatste deel van het hoofdstuk, gesproken wordt over de verborgenheid dat wij wel niet alle ontslapen, maar dat wij wel alle veranderd zullen worden, vanaf vers 51, waar het dus gaat om de opname van de gemeente en daarmee, wat min of meer hetzelfde is, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Het gaat dus om de heerlijkheid die wij zullen ontvangen. Of als die te moeilijk is, zeg ik, nou ja, het gaat in elk geval over een erfenis. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Want het is nou eenmaal zo dat de vlees en bloed, vers 50, het koninkrijk gods niet beërven kunnen. Kortom, de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Het gaat over onze erfenis. En dus het loon, de heerlijkheid die we zouden ontvangen. En dat zal inderdaad ooit een keer gebeuren. Dat we onsterfelijkheid zullen aandoen. Bij de verandering van ons lichaam, uiteindelijk. En in verband daarmee staat dan in vers 58... Zo dan, leuk hè, zo dan, is precies hetzelfde woord dus hè, als in 2 Thessalonicenzen 2 vers 15. En in Thessalonicenzen stond zo dan broeders staat vast. En hier staat zo dan mijn geliefde broeders. Leuk hè, dat woord broeders in al die drie schriftplaatsen die ik u noem. Zo dan broeders, mede erfgenamen, vanwege die erfenis, zijt standvastig. Staat vast. Blijf staan. Zijt standvastig, nog een keer, onbeweeglijk, wat feitelijk hetzelfde is. En in de praktijk dus, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Mag dan redelijk zware arbeid zijn, om standvastig te blijven, om trouw te blijven aan het woord Gods en aan de Heer onder allerlei omstandigheden in dit altijd veranderlijke leven. Maar niettemin, wij zouden dat doen en wij kunnen dat ook in zijn kracht, door de kracht waarmee wij bekrachtigd worden. Trouw blijven aan hem, opdat wij een vol loon zouden ontvangen, met de uitdrukking uit de tweede Johannesbrief. Hoe dan ook, ik ga terug naar 2 Thessalonicenzen 2, vers 15. Zo dan, broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn. Dat is ook een aardige. Houd de inzettingen. Wij Nederlanders worden geacht een Calvinistische achtergrond te hebben. Ik herken me er zelf daar nooit zo erg in, maar vooruit, misschien is het toch zo. En bij inzettingen denken wij meteen aan wetten. Ik moet u zeggen dat dat woord hier, dat woord inzettingen, dat niet betekent. Dit woord betekent niet wetten, het betekent dat wat doorgegeven wordt. Letterlijk dus, in het Nederlands, min of meer tradities. U weet, traditie is dat wat van hand tot hand gaat. Trade is immers handel. Gaat van de ene hand in de andere. En tradities wil zeggen, het wordt van de ene hand in de andere overgegeven. En daarmee van de ene generatie op de andere. Het gaat niet om een om wet, vast opgelegd, onveranderlijk in alle opzichten. Maar het gaat om een wijze van leven, een wijze van doen, die ons nou eenmaal overgeleverd is. Een christelijke traditie, waarbij de ene generatie een voorbeeld neemt aan de andere. Of eigenlijk andersom, de andere generatie neemt een voorbeeld aan de een. Dingen worden doorgegeven, dat is een goed gebruik. Een wijze van leven. Niet omdat het zo opgelegd is via de wet, maar omdat het zo gebruikelijk is, maar altijd ook omdat het ontleend is aan de schrift. En voortkomt uit het woord dat in ons woont. Maar dat is wat inzettingen zijn. De apostel zegt bij andere gelegenheid, zelf heb ik ook u overgegeven, dat is dezelfde term. Heb ik ook u overgegeven, hetgeen ik ook zelf ontvangen heb, enzovoorts. Zie, zo werkt zoiets. Dat is niet bij verplichte wet, iets wat op wit staat, of die opgelegd is. Maar het is wat in de mens is, in de gelovig is, en het wordt inderdaad doorgegeven van de ene generatie op de andere. Houd de inzettingen. Nog een keer, inzettingen is niet wet, daar zijn andere woorden voor. En als het niet wet is, dan is het meestal... Ik wist niet dat ze zeggen, het duurde wat lang, maar vooruit. Goeie. Die was weer snel, die was weer snel. Nou goed. Ja, dat is heel mooi. Heel mooi. Voor zover wij inzettingen kennen, heeft het niet van doen met de heerschappij van de wet, maar heeft van doen met de heerschappij van de genade. Voor zover wij van doen hebben met inzettingen, wil niet zeggen dat wij door die inzettingen gevangen zijn, dat ze ons gevangen nemen. Het is eerder andersom. Wij zijn niet van die inzettingen zijn van ons. Ze zijn ons overhandigd en dus is het niet een gevangenschap onder de wetten of inzettingen, maar het is vrijheid. Woorden van die strekking vinden wij achtereenvolgens in Romeinen 5 vers 2, waar eerst in vers 1 staat, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. De beschrijving van kinderen Gods. Hebben vrede bij God, nadat wij gerechtvaardigd zijn. Door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben, door het geloof, tot deze genade in welke wij staan. Het idee is dus prompt, dat als wij niet stand houden, niet blijven staan, of hoe het maar heet, dat wij dan blijkbaar verachteren van de genade. Die uitdrukking die leen ik even uit Hebreeën hoofdstuk 12. Zie toe dat niet iemand schijnen. Nee, ga ik een andere citeren uit Hebreeën, maar gooi ze meteen door elkaar. Maar er staat, zie toe dat niet iemand verachteren in de genade. En eerder in hoofdstuk 4 staat, zie toe dat niet iemand schijnen achtergebleven te zijn. Maar het gaat om hetzelfde. Men laat de genade los. Men gaat niet zo ver mee. Maar het is de bedoeling dat men wel zo ver meegaat, dat men komt te staan in deze genade. Dat wil zeggen, dat is onze positie, daar leven wij in, uit, of hoe het maar heten mag. En daar zouden wij staan en dus stand houden. Voor de goede orde, dit vers sluit inderdaad rechtstreeks aan bij de uitdrukkingen in Hebreeën, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 10, waar staat dat wij zouden toegaan, hier staat toeleiding, maar daar staat dat wij zouden toegaan, of gewoon naderen, wat hetzelfde is, tot de troon der genade. De terminologie is daar ontleend aan de inzettingen onder het oude verbond, de wet, en daarmee aan de tabernakel- en tempeldienst. Het idee is dat men zou ingaan in het heilige der heiligen, tot de ark des verbonds, en meer speciaal het verzoendeksel, dat voor die gelegenheid meteen aangeduid wordt als troon der genade, omdat het daar een beeld van is, van de heerschappij der genade. En daar staat dus, we zouden toegaan tot de troon der genade, hier staat, we hebben de toeleiding tot deze genade. Maar het is uiteraard hetzelfde. We zouden ingaan in het ware heiligdom. Maar het is ook hetzelfde als wat de Efezebrief zegt. In Christus, dus Efeze 3, hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang. Hebreeën zegt, we zouden met vrijmoedigheid toegaan. En Efeze 3 zegt, in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang, met vertrouwen, met geloof dus, door het geloof van hem. En hier staat, door welke wij ook de toeleiding hebben, door het geloof. Fundamenteel trouwens ook het geloof van hem, door zijn trouw namelijk, tot deze genade in welke wij staan. En als wij daarin staan en stand houden en staande blijven, kortom, als wij ons Colossense 2 geen wetten laten opleggen, van raak niet en smaak niet en roer niet aan enzovoorts, hè. Als wij dat niet doen, maar blijven staan in de genade, dan roemen wij ook in de hoop der heerlijkheid Gods. En Romeinen 8 zegt wat we hopen. Wij hopen op die heerlijkheid. Dat is wat ons beloofd is en wij verwachten het met lijdzaamheid. En de heerlijkheid is een andere term ter aanduiding van wat elders genoemd wordt, onze erfenis, ons loon, onze kronen, of hoe het maar heet. Zie? Maar het staan in de genade is bepalend voor ons roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Het is een oud gegeven. Meestal haal ik dan het voorbeeld aan van de persoon en het werk van Johannes de Heer, van wie men altijd zegt, kenmerkend voor zijn bediening en prediking, was zijn toekomstverwachting, de verwachting van de wederkomst van Christus, inclusief uiteraard de opname van de gemeente. Dan zeg ik, ja, dat is één kant. De andere kant, punt 2 in zijn prediking, was vrij van de wet, o vreugdevol leven, niet meer voor aan horen heb vrezen en beven. We leren dat we niet onder de wet leven, maar onder de genade. En dit lied heeft men later uit zijn bundel verwijderd na zijn dood. Ja, omdat het de reformatorische gelovigen tegen de borst stuit. Maar ja, het is wel de Bijbelse boodschap en bovendien specifiek die van Johannes de Heer. Dat een redelijk beperkte dienst, wie niet, denk ik dan ook. Maar als je dat dan moet beschrijven, wat de man predikte, was het dit. En waar het dus om gaat is, hij predikte, wij leven niet onder de wet, maar onder de genade. En we leven de bedeling van de genade, toen bedelingen leren nog enigszins mocht, weet u wel. We leven de bedeling van de genade, maar automatisch zit daaraan vast de wederkomst van Christus. De toekomstverwachting, opname van de gemeente, kortom, onze heerlijkheid. En hier vind je het in één vers terug. Wij hebben vrede bij God, wij staan in de genade, en waar dat zo is, ook in de praktijk van ons leven, roemen wij in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat wil zeggen, verwachten wij de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Maar dat was Titus 2 vers 14. Dat als zo is, blijkt trouwens ook wat hier verder in Romeinen 5 volgt. Want er wordt gezegd dat wij door zijn leven behouden zouden worden. Hij spreekt inderdaad over de toekomst die voor ons is weggelegd van Gods wegen. Het is dus een staan in de genade. En dat is de moeite waard om daarin te blijven staan, uiteraard. Genade met alle consequenties van dien. Dat wil zeggen niet alleen vergeving van zonde voor de volle 100%, maar bovendien ook de genade dat wij bekwaam gemaakt zijn of worden om hem te kunnen mogen dienen, met als consequentie inderdaad die heerlijkheid die ons beloofd is. Wij leven daaruit. En dus wij staan daarin. Woorden van gelijke strekking vinden wij trouwens ook in Galaten. Daar heet het niet meteen letterlijk staan in de genade. Begrijp je me goed? De brief gaat daar in zijn geheel over, hoor, de brief aan de Galaten. Het gaat over het feit dat wij als gelovigen niet zouden leven onder de wet, laat staan de Joodse, maar in tegendeel, wij zijn niet uit werken der wet gerechtvaardigd geworden en we zouden dus ook niet via werken der wet leven. In tegendeel, we zijn uit genade zalig geworden, we zouden uit de genade ook leven. Dat is wat in de Galatenbrief uitgebreid uiteengezet wordt. En wat ik wilde citeren is in bijzonder Galaten 5 vers 1. Dat begint met, nou het begint niet met zo dan, maar het woordje dan staat er wel in volstrekt dezelfde betekenis, maar als tweede woord in dit vers. Staat dan, zal dan, broeders, zijt standvastig. En hier staat, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid, het slavenjuk heet dat, bevangen. En dat is het goede woord ervoor, want als je in slavernij bent, ben je gevangen. Maar het is, dat blijkt uit het verband, uiteraard de slavernij van de wet. Doe dit, doe dat, doe zus, doe niet zo, en zo verder. Dit soort dingen nemen de mens gevangen. Niet alleen in de praktijk van zijn leven, maar meer nog, en dat is feitelijk veel belangrijker, het neemt de mens gevangen in zijn denken en daarmee in zijn hart. Want of een mens nou gevangen is in zijn wandel, ach, wij zijn het allemaal enigszins, we hebben allemaal zo onze verplichtingen, ook daar waar wij uit genade leven, hoor, vergis u niet. Maar het punt is dat wet ons hart eigenlijk doodmaakt. Wij hoeven niet meer te denken, we moeten alleen doen wat er gezegd wordt. Zoals die sergeant, nou, het was een wachtmeester, maar goed. Bij wijze van spreken, zoals de sergeant zei, jullie staan nu onder de krijgstuchtwet. Is dat? Hè? De militaire wet. En je hoeft hier niet te denken, dat doen wij voor jullie. Nou ja, dat hadden ze tegen die sergeant eerder ook al gezegd, dus we nemen het hem niet kwalijk. Maar dat is ongeveer wel het idee van hoe dat werkt met de wet. Niet meer denken, dat is alleen maar vervelend. Gewoon doen wat er gezegd wordt. Maar dan ben je een gevangene, pas echt. Maar wij zijn juist vrijgemaakt. En dus staat in de vrijheid met welke ons Christus, niet waarmee we, die we onszelf bevochten hebben, maar waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Zie? En dan komt er weer een heleboel toelichting. En daarna in vers 13. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Want staan in de vrijheid, staan in de genade, is bepalend voor onze erfenis. En daarom het gebruik van het woord broeders, mede-erfgenamen. Gij zijt tot vrijheid geroepen. En meteen de waarschuwing, die vrijheid is er niet om een excuus te hebben om een losbandig en liederlijk leven te kunnen leiden onder het motto, ik ben nu helemaal vrij en ik mag alles. Maar niettemin, wij zijn vrij en mogen alles. En daarna krijgen we de aanbeveling mee, als we nou toch vrij zijn, is het beste dat we de Heer dienen onder het nieuwe verbond, dat was 2 Korinthe 3. Of zoals het hier staat, het is het beste dat we elkander zouden dienen door de liefde, of zoals Johannes het zei, vele malen, wij zouden de broeders lief hebben. Dat is wat het is. En daar is onze positie. En dat is die vrijheid waarin wij geplaatst zijn. Dat is onze positie. Wij staan. En daarin zouden we staan blijven. Ik ga nou echt terug naar 2 Thessalonicenzen. 2. Zo dan, broeders, staat. Waar dan? In de genade en in de vrijheid. En er is iemand die ons daaruit wil hebben. En dat is inderdaad niet eens vlees en bloed, hoewel het zo tot ons komt. Maar het is in werkelijkheid de God deze eeuw, de overste deze wereld enzovoort. Die ons graag weer gevangen wil nemen en ons wil brengen onder de wet. Ons onze vrijheid wil opnemen. Kortom, ons wil laten eten van de boom der kennis, des goeds en des kwaads. En zo zijn we weer terug in de tuin. Nou goed. Zo dan, broeder, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn. Wat zei 1 Korinthe 15 ook alweer? Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Waar gaat het over, de inzettingen die u geleerd zijn? Sommigen zullen zeggen inzettingen, dat is doop en avondmaal. Dan zeg ik, nee, dat zijn ze niet. Die zijn er wel, maar omdat dat slechts symbolen zijn, ook niks minder dan dat overigens. U weet, ik hecht erg veel waarde aan symboliek, typologie, want de Bijbel er vol mee staat. Maar omdat het slechts toch symboliek is, zijn ze eigenlijk het minst belangrijk. Veel belangrijker is dat wij beseffen waar deze twee inzettingen eigenlijk de uitdrukking van zijn. Doop als uitdrukking van onze dood en opstanding met Christus. En onze doop in één lichaam, het lichaam van Christus. Onder het motto, wij kennen elkander niet naar het vlees, maar naar de geest, want wij zijn nieuwe schepselen, we zouden als zodanig wandelen. Dat is doop. Het gaat er niet om dat men het water ingaat en weer uitkomt. Het gaat erom wat het voorstelt, wat het betekent. Zie? Dat een nieuw schepsel is, dat men in, door één geest, in of tot, met zo je wil, één lichaam gedoopt is, namelijk het lichaam van Christus. En in dat lichaam hebben we als leden toch enige verantwoordelijkheid voor elkaar. We zouden elkaar tot hand en voet zijn, heet dat bij gelegenheid. Daar gaat het over. En wat een avondmaal betreft, wel, avondmaal zegt precies hetzelfde. Ja, je vindt het ook achter elkaar allemaal genoemd. Hè? Wat ik nou citeerde was 1 Korinthe 12. Dat is heel leuk, 1 Korinthe 12. Wij zijn door, vers 13, wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Maar 1 Korinthe 10, je hoeft maar één bladzijde terug te slaan, in mijn Bijbel althans. 1 Korinthe 10 zegt dat wij eten allemaal van één en hetzelfde brood. Want het is een beeld van het ene lichaam van Christus. En we drinken allemaal van dezelfde beker, want het is een beeld van het bloed en daarmee toch gewoon weer het leven en dus de geest van Christus. Wij zijn allen eens broodsdeelachtig. En het hoofdstuk daartussen, ik weet niet of je zo snel kan bijschrijven, zuster, maar ik heb wel nooit zo snel over het avondmaal gesproken. Maar vooruit. Maar daartussendoor vind je dan nog 1 Korinthe 11. En 1 Korinthe 11 zegt dat als we dan toch zo nodig, dat voeg ik tussen, dat moet u weer weglaten. Maar als men dan toch deelneemt aan het avondmaal, dan zou men toch vooral ook dienovereenkomstig wandelen. Zodat het eten, het deelnemen aan het avondmaal inderdaad waardiglijk gebeurt. Want onwaardiglijk eten en drinken is dat men eet en drinkt, deelneemt aan het avondmaal, maar in de rest van zijn leven zich niks aantrekt van de broeders en zusters of heel de gemeente en gewoon zijn eigen oude, natuurlijke leven gewoon leeft. De oude mens leeft. Dat is wat het is. Het is geen verbod om deel te nemen aan het avondmaal. Integendeel, de apostel zegt dat doen jullie. Hij zegt prima, maar de bedoeling is wel dat je beseft wat het betekent en die dienovereenkomstig wandelt. Dus wat doet de duivel? Zorgen dat men de betekenissen van kwijtraakt. En dat is aardig gelukt, moet ik zeggen. Ja. Het is hard soms, maar kan het ook niet helpen. Maar dat is wat daar staat. Lees het maar na. Het gaat in die hoofdstukken om dat ene lichaam van Christus. Het gaat in heel de Korinthebrief over dit verschijnsel Dit feit moet ik zeggen dat wij als kinderen gods niet zouden leven naar het vlees, naar de oude mens, naar wereldse beginselen, ook niet onder de wet trouwens, maar dat speelt in Korinthe niet zo'n grote rol, maar niet zouden leven naar vleeselijke beginselen, maar naar die van de nieuwe schepping. Kortom, zouden leven in overeenstemming met de positie die wij als leden van dat lichaam van Christus innemen. Dat het leven van Christus in ons zou geleefd worden, want wij zijn alle door één geest tot één lichaam gedoopt. En hoezeer wellicht ook onze verschillende geestelijke gaven zijn, niettemin dienen wij één lichaam. En is het lichaam één, omdat er juist die verschillende gaven zijn, enzovoorts. Midden in dat betoog krijg je die uitdrukkingen over in één lichaam gedoopt en bovendien die uitdrukkingen over het avondmaal. En bij nader inzien zijn de enige schriftplaatsen waar zowel doop als avondmaal in essentie verklaard wordt. Nou ja, doop vind je nog wel op een paar andere plaatsen, min of meer. Maar in essentie, wij zijn gedoopt in Christus, dat staat op andere plaatsen. We hebben deel aan Christus, maar 1 Korinthe zegt, wij zijn dus leden van dat ene lichaam. Het gaat om de gemeenschap die wij met elkaar hebben en die we dus ook zouden beleven en daartoe zouden wij ons benaastigen. Maar dat was weer Efeze 4. Kortom, wat zijn dus die inzettingen die ons geleerd zijn uit 2 Thessalonicenzen 2 vers 15? Houd de inzettingen die u geleerd zijn. Dat is makkelijk. Je legt het vers gewoon naast het laatste vers van 1 Korinthe 15... Zo dan, mijn broeders, geliefde broeders, zijt standvastig. Nou ja, zo begint 2 Thessalonicenzen 2 vers 15 ook. En 2 Thessalonicenzen 2 gaat verder met houd de inzettingen die u geleerd zijn. En 1 Korinthe 15 vers 58 gaat verder met altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Wat voor inzettingen zijn dat dan? Wat is ons overgeleverd? Wel, hoe we de Heer zouden dienen. Dat we betrokken zouden zijn in het werk des Heren. Waarna ons maar één vraag rest. Wat is dan het werk des Heren? Maar daar zijn we vanavond mee begonnen. Wat is dan het werk des Heren?
Het opbouwen van het lichaam van Christus.
Het opbouwen van het lichaam van Christus. Opbouw van de gemeente. Dat is zijn werk. En niets anders dan dat. We hebben het vorige keer dus ook even over gehad. Want, nou, ik weet niet of ik die teksten heb aangehaald uit Efeze 5 bijvoorbeeld, of Galaten 1 vers 4. Die teksten waar staat dat hij zich voor ons allen heeft overgegeven. Of hij heeft zich overgegeven voor de gemeente, opdat hij haar heiligen zou. Of hij heeft zich overgegeven opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Die teksten bedoel ik. Weet u nog, vorige keer hebben we het gehad over teksten die altijd maar worden toegepast op wat hij in het verleden ooit gedaan heeft en wat volbracht is geworden. Maar dit zijn teksten die gaan niet over zijn kruisiging en over hetgeen hij in het verleden volbracht heeft. Zijn werken waaraan hij daarna pas is begonnen, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. En dus een werk dat hij nog steeds doet. De opbouw, de reiniging zo je wil, de roeping, de verzameling, de opvoeding van de gemeente in het algemeen en dus van u en mij als gelovigen individueel. Dat is het werk des Heren. En daarom lazen wij zojuist alweer op een andere plek, dat was even in Galaten 5, in Galaten 5. Wij zijn in de vrijheid en wat zouden we doen met die vrijheid? Wij staan waar we staan moeten, wat doen we ermee? Wij dienen elkander door de liefde. En wat is het werk des Heren in onze dagen? Hij dient ons door de liefde. Want hij heeft zich voor de gemeente, niet voor de wereld, dat was wat anders. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. En bovendien zei de Heer, dat was Johannes 13, die is iets moeilijker, Johannes 13. Bovendien zei de Heer daar, maar ik zeg het nu met eigen woorden één keer. Hij zegt, kijk, ik dien de gemeente en ik ben jullie meester. Dat heb je God gezegd. Maar de consequentie is, aangezien een dienstknecht niet meer is dan zijn meester, moeten jullie als mijn dienstknechten dus ook dienen. Want ik doe het, zei hij. U weet waar ik het over heb?
Voetwassing.
Over de voetwassing. Toch. Hij ging op zijn knieën en waste de voeten van de discipelen en zei, kijk, dan heb ik je een voorbeeld gegeven. Dat is je positie. Dienen. Elkander dienen. En om dat werk te doen hoef je niet een apostel of een discipel te zijn, laat staan een profeet, maar gewoon een kind van God en dus een dienstknecht Gods. Wij dienen elkander. Of zoals Johannes het elders zei, in de Johannesbrief, maar in het Johannesevangelie trouwens ook, wij zouden de broeders, wij zouden elkander lief hebben, en u weet wat ik altijd bij het woord lief hebben zeg, in de praktijk betekent het dienen. Nou ja, zit iets meer dan vast. Het is een dienen op grond van verbondenheid. Die mag je wat mij betreft opschrijven. Want dat is de echte definitie van dat begrip liefhebben. Dat woord agape, weet u wel, liefde. Het bekende woord. Dienen op grond van gemeenschap. Men is nou eenmaal met elkaar verbonden. Want liefhebben wil zeggen gemeenschap hebben. Maar in de praktijk komt die gemeenschap tot uitdrukking in dat we elkaars tasjes dragen. Hé, Marie? Nou goed, man. U begrijpt waar we het over hebben. Draagt elkanders lasten, heet dat dan. Maar dat is wat het is.
Efeze 4 gaat helemaal
om. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Daar wordt zelfs gezegd van in Efeze 4 over de apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, dat zij een werk doen, een werk der bediening, dat is een dienstwerk, maar dan met de klemtoon op dienst. Niet als een bijvoeglijke bepaling, maar als zelfstandig aanbod, dan wordt hij sterker. Een werk der bediening, een dienstwerk, een dienstwerk. Niet heersen, zei Petrus later, niet als heerschappij hebbende over het erfdeel des Heren, maar integendeel een dienstwerk, het werk, de bediening, een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is het werk wat de Heer doet als onze overste herder en dus de apostelen, profeten, evangelisten en leraars en herders doen precies hetzelfde. Zie? De gemeente dienen, vandaar de minste onder u zal de meeste zijn. Men zal leren dienen, was de bedoeling. En wij als gelovigen, nou dan ga ik maar weer even terug. Waar staan we ook alweer? In de genade. Maar begrijp je me goed, het staan in de genade mag dan, punt 1, betekenen dat men leert genade te aanvaarden, hetgeen voor velen, vooral Nederlanders die geacht worden een calvinistische achtergrond te hebben, het mag dan voor velen moeilijk zijn. Dat roept men ook altijd, weet u wel. Zo makkelijk is het niet, zeggen ze dan. Ze zeggen gewoon, ja, maar dat is moeilijk. En dan zeg ik, ja, dat blijkt wel. Als je het zegt. Maar goed. Punt 1 mag dan zijn, staan in de genade, namelijk leren genade te aanvaarden en daaruit te leven. Maar het is maar de helft van het verhaal, want staan in de genade, maar eigenlijk ook leven uit genade, impliceert en houdt in hoge mate in dat men leert genade te geven. Die heb je toch, hè? Nou ja. Dat is eigenlijk ook de verklaring van die voetwassing. Want u begrijpt dat het schriftgedeelte van Johannes 13 niet in de eerste plaats inhoudt dat wij bij gelegenheid elkaars voeten zouden wassen. Hoewel, er zijn kringen, die maken zich er zo af, dat weet u toch, hè? Er zijn er weer een paar aan de beurt. En alle broeders en zusters trekken hun schoenen en sokken uit. Als je mij vraagt, hebben ze dus hun voeten thuis van tevoren wel gewassen, anders generen ze zich dood. En dan gaat er zo stinken in de kerk met meestal een slechte ventilatie. Maar goed, en de broeders of die er maar aan de beurt zijn, die komen met een tijl, die komen de voeten wassen, want staat in de Bijbel dat dat moet. Als een soort ritueel. Nou is het voor oefening voor goed, lijkt mij. Maar het zet natuurlijk geen zolder aan de dijk, om het ook maar op zijn Nederlands te zeggen. Wat het uitbeeldt, is in mijn simpelweg, dit gelovigen worden nou eenmaal in dit leven verontreinigd. Zij zijn en blijven zondaren. Ze zijn door God gerechtvaardigd. God rekent hun geloof tot gerechtigheid. Niettemin ons leven hier, ons wonen in het vlees, brengt nou eenmaal zonden met zich mee. Maar de Heer reinigt ons ervan. Neemt ons het bewustzijn daarvan weg. Hij rekent ze niet toe en negeert ze. Hij doet ze weg. Dat is wat hij deed. Voeten wassen.
Kom, als... 6:3:13 zegt dan netjes. Verdraagt elkander en vergevend de een de ander, zolang iemand enige klacht heeft, gelijk ook Christus, die vergeven heeft, doet gij al zo.
Ja, vindt u dit schitterende? Ja. Gelijkerwijs Christus u vergeven heeft, doet gij al zo. Meestal leest men een andere tekst hoor. Als iemand tegen iemand een klacht heeft, dan weten ze een ander schriftgedeelte te vinden uit het Matthäus-evangelie. En dan zegt men, dan moet je eerst met z'n tweeën naar zo'n broeder toe. Hè? En dan nog eens een keer, geloof ik. Of met z'n drieën, ik weet niet precies wat men, hoe men dat dan leest. En dan moet je waarschuwen, terechtwijzen, wat het allemaal. Die weet men altijd te vinden. Maar daar staat, als je een klacht hebt, moet je vergeven. Ik zeg ook altijd, als iemand zo komt, zeg, dan heb je een schone taak. Je kunt er geen eer mee inleggen, want niemand merkt het en niemand ziet het. Want waar het over gaat is dat je zou vergeven. En vergeven is of het, in de taal dan in de Bijbel, is of het woord voor begenadigen. Maar meestal is het gewoon het woord laten. Dat wil zeggen, er niks aan doen. Of nog populairder gezegd, maar dat is een uitdrukking uit de 50er jaren. Niet op reageren. Lena was dat toen, ja. Niemand weet nog wie Lena was, maar vooruit. Niet op reageren, Lena. Kijk, dat is vergeven. Niet op reageren. En ook niet zeggen, ik vergeef het je. Dat mag, als het te pas komt, kun je het rustig zeggen. Maar in de praktijk, je doet het gewoon, je zegt niks. We zouden elkaar aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft. Dus dat we zouden elkaar aannemen gelijkerwijs Christus ons aangenomen heeft. En hij is degene die niet verwijt. Dat zouden wij doen. Zie? Alleen daarmee moeten we leren dus genade te hanteren. En dat vereist dat we over onze eigen natuur, over ons eigen ego heen stappen als het ware, zo van ja, het irriteert me mateloos, maar goed, ik ben dood. Dus ik mag niet reageren, ik reageer ook niet. Houd het ervoor dat gij der zonde gestorven zijt. Niet alleen voor je eigen zonde, maar juist ook voor die van anderen. Niets mee van doen. En dus, dat schriftgedeelte, Colossense 3, wat je aanhaalde, dat zegt, laat ons zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. En dus laat ons afleggen de oude mens en aandoen de nieuwe mens. En de consequentie daarvan is, als we klacht hebben tegen iemand, nou jammer dan. Dat is wat het is. Dat is de toepassing van liefde. Het leven, het staan in de genade, betekent dus niet alleen dat we genade leren aanvaarden, maar vervolgens ook genade bewijzen. Geven dus aan anderen. En daarin zijn we de navolgers van Christus.
Wat houdt het andere dan in? Dat er dan twee broeders naar het zogenaamde enzovoort. Want ik wil graag iemand anders ook een antwoord kunnen geven.
Dat heeft te maken met leerstellige zaken. Ik zoek het schriftgedeelte nou niet op in de Matthäus Evangelie, maar het gaat om leerstellige zaken. Het gaat niet om zonde in het algemeen, maar het gaat om het verbreiden van een onbijbelse leer. Dat is namelijk gevaarlijk. Zonde als zodanig in zichzelf, zonde gedaan als zodanig, zijn helemaal niet gevaarlijk. Zijn iets van de oude mens, staan ook tamelijk los van de nieuwe mens. Ik zeg niet dat het niet soms in elkaar grijpt, ik zeg alleen dat het te weinig toe doet. Aan zich. God rekent ze ook niet, waarom zouden wij ze rekenen? Nogmaals, dat is geen vrijbrief. Wil ik er een andere keer wel eens over spreken dan. Maar het is geen vrijbrief, maar dat is het dan. Maar als iemand wat verkeerds doet, als we daar, ja, daar zouden wij niet over struikelen of ons aan stoten of zo. We zouden hooguit zeggen, nee, ik doe dat niet. Ik vind het voor mij niet passen, maar wat voor een ander misschien anders ligt, dat kan allemaal zijn. Maar waar het gaat om leringen, dat merk je aan mij bij gelegenheid ook wel eens. Ik reageer daar nog wel eens op, ja. Als ik merk dat er een of andere vreemde leer weer is opgedoken, zal ik maar zeggen, dan wil ik daar echt wel op reageren. En soms noem ik het mijn naam en toenaam, inclusief van degene waar het vandaan komt, inclusief de bron, dat heb ik net ook gedaan. bij gelegenheid. Want dat zijn ernstige zaken. En let maar op, neem maar, bekijk maar, ik moet nodig pauzeren, dat is altijd zo. Maar neem maar de wijze waarop de Heer Jezus zich gedraagt. Hij wordt geconfronteerd met zondaren, waarvan iedereen weet dat het zondaren zijn. En die zegt, nou en? Hoezo? Dat maakt niet uit. Het is allemaal zonde. Wie zonder zonde, is, die werpen. Die moet de eerste steen werpen. Die moet executeren. Maar er is niemand zonder zonde. Dat wil zeggen, die wetten over de steniging enzovoorts in het Oude Testament konden nooit uitgevoerd worden. Want je moest eigenlijk zelf zonder zonde zijn om het over je hart te kunnen verkrijgen. He, om die executie te doen plaatsvinden. Je bent in mezelf net zo, zoals Romeinen 1 zegt. Je kunt anderen veroordelen, maar zelf ben je net zo. Het schiet niet op. Dat werkt dus niet. We brachten ze zondaren bij de Heer. We zeggen gewoon, laat me zitten. Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig niet meer. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar vooruit. Maar hij trok er zich dus verder niks van af. Maar je moest kijken hoe je reageert als hij opliep tegen onbijbelse leringen, zeg. Jongen. Tempelreiniging. Dat zou een goede film geweest zijn, zeg. Reality Television. Komt daar die man uit Nazareth. Die keert daar die hele markt om. Maakt er een puinhoop van. Eenmansactie daar. Hij maakte zich toch wild. En hij sprak zijn gehoor toe. En vooral de fariseeën, bij wie hij bij gelegenheid zelfs kwam eten, notabene ook nog, op uitnodiging. Dan sprak hij ze nog aan met gij adderige broedsvoeg, gij huichelaars enzovoorts. Zo werkte dat. Woest was hij. Zie? Lees je dan je Bijbel niet? Heb je dan ooit gelezen dat? En wat betekent dan dit? Enzovoorts. Daar maakte hij zich druk om. En het is eerlijk gezegd ongeveer nog het enige waar ik me ook echt over kan opwinden. Over dat soort zaken. Over mensen die beter zouden moeten weten en kunnen weten, voor zover ik het kan zien. En die dan toch met al die listige omleidingen, die komen van de duivel. Maar ja, men laat er zich voor gebruiken. Nee, goed, dat kan de beste overkomen. Maar u en ik weten dat als wij te goeder trouw zijn, en als we te goeder trouw zijn en verdwalen als schaapjes van zijn kudde, dan is hij degene die ons terecht brengt. Als wij te goeder trouw zijn. Ik meen het bloedserieus. Dat is wat mijn Bijbel mij leert. Zeg het niet om ooit iemand maar te veroordelen. Daar gaat het ook niet om. Maar het gaat om wat het werkelijk is. Namelijk verbasteringen, vervalsingen van het woord Gods. En daarmee het werk van de duivel. Wie er zich ook voor laat gebruiken. Die mensen zijn me niet meer of minder lief. Dat maakt me verder weinig uit. Maar het gaat om het beginsel. En dat is dus wat men eventueel terecht zou wijzen. En anders moet men van zulke broeders, zoals het daar ook heet, bij gelegenheid, zal men afstand van nemen. Maar dat is ook wat hier in 2 Thessalonicense 2 feitelijk gezegd wordt. Maar dat net is inmiddels 3, 2 Thessalonicense 3 vers 6. Dat gij u onttrekt van iedere broeder die ongeregeld wandelt. Van de ongeschikte, de ongeregelde. Degene die niet in de juiste plaats staat. En eigenlijk geldt dat voor iedereen die niet staat in de genade en in de vrijheid. Want die staat op een andere plaats, is daarmee ongeschikt. Want schikken wil zeggen op de plek zetten. En een ongeschikte, ongeregelde betekent precies hetzelfde. Een ongeschikte is dus iemand die niet staat op de plaats waarin moet staan. En daar distancieren wij ons van. Ja, dat is wat het is. En andersom, het woord der waarheid zelf snijdt ook, hè, en scheidt van één. Dat is wat de Hebreeën 4 zegt en we hebben ermee van doen. En zo gaan we weer terug naar 2 Thessalonicense 2 vers 15. Zo dan, broeder, staat vast. En houd vast dus de inzettingen die u geleerd zijn. Dat houden en vasthouden is een term die wij systematisch tegenkomen. Een keer of 4, 5, misschien wel 6. In de Hebreeënbrief. waar staat dat wij de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe, dat wil zeggen tot het doel toe, zouden vastbehouden. Vasthouden. Dat is Hebreeën 3, vers 6. En ik kijk even rond en ik zie het in vers 14 weer staan. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vasthouden. Ik citeer de Hebreeën 3, vers 6 en 14. Daarna zie ik het nog een keer staan in 4, vers 14. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Staat er nog vaker voor zover ik weet, maar niet zo gauw uit mijn hoofd kan ik het u voorhouden. Maar het idee is vasthouden. Begrijp me goed, in de Hebreeënbrief gaat het om precies hetzelfde. Namelijk, wij zijn uit genade zalig geworden en wij zouden vervolgens uit genade leven. Niet leven onder de wet, maar leven onder het nieuwe verbond, onder de genade. Het nieuwe verbond waarvan Christus Jezus de hoge priester is. En zo verder. Die beginselen zouden we vasthouden, daarin zouden we staan, of eventueel daarin zouden wij wandelen. En dan weer terug, 2 Thessalonicenzen 2. Houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door woord, de vertalers hebben ervan gemaakt door ons woord, dat zou wel, hoewel als je nou toch wat tussen moet, had ik er maar tussen gezet Gods woord, zijn woord. Maar bedoeld is kennelijk de prediking, dat wat gesproken is. En daarna het zij door onze zendbrief. Als het enkelvoud is, en dat is het, dan is het in ieder geval de verwijzing naar 1 Thessalonicenzen. Een brief die feitelijk dezelfde inhoud heeft. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. En zo verder. Heiligmaking. En inderdaad, en zo verder, namelijk met het uitzicht op de wederkomst van Christus en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Kortom, de heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Men zou zich vasthouden aan het woord, aan de prediking, hetzij dan ook in deze brieven, want verder maakt dat natuurlijk geen verschil. De inhoud van de prediking van Paulus is dezelfde, vanzelfsprekend, als de inhoud van zijn zendbrieven. En het is ongetwijfeld bovendien ook nog de terugverwijzing naar vers 2 van dit hoofdstuk. Waar hij zei, wordt niet haastelijk bewogen van verstand of verschrikt. Die woorden zijn, hebben dezelfde strekking als die van staat, staat vast en houd vast. Zie? Men zou niet haastelijk bewogen worden van verstand of verschrikt. Nog door geest, nog door woord, prediking, nog door zendbrief. Als van ons, met andere woorden, het kan nooit in een brief van mij geweest zijn. En zo verder. En wat hij dus in vers 2 zei, daar komt hij nu in vers 15 dus weer op terug. Laat je niet van de wijs brengen, wij leven in de bedeling van de genade en wij verwachten niet de openbaring van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Wij verwachten de opname van de gemeente. En dus, wij verwachten heerlijkheid. Dus staat vast, houdt u aan de inzettingen die u geleerd zijn. Hetzij door woord, hetzij door een brief. De eerste Thessalonicense brief in elk geval. En het gevolg daarvan zal zijn, vers 16. En onze Heere Jezus Christus zelf. Nadrukkelijker kun je dat denk ik niet zeggen. Onze Heere Jezus Christus, met de drievoudige uitdrukking, zelf, hij zelf, de onze Heer, hij zelf, namelijk onze God en Vader, want in de praktijk is daar geen verschil tussen. Wat God ook doet, doet hij namelijk door zijn Zoon, die hier genoemd wordt, onze Heere Jezus Christus. Het is dezelfde constructie als die van Titus 2 vers 14, en het zal denk ik geen toeval zijn. Als er staat, wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God. Het is vers 13. De verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker. Het zijn er geen twee, het is één. Die heerlijkheid komt van God en komt tot ons in de persoon van onze zaligmaker Christus Jezus. Dat zo in die volgorde hoort het er eigenlijk te staan. En daar staat inderdaad achter, die zichzelf voor ons gegeven heeft. De term heb ik u geciteerd straks uit tweemaal, uit Efeze 5 en één keer uit Galaten 1. Hij heeft zichzelf voor de gemeente gegeven. En ook hier in Titus 2 wordt gesproken over het werk dat hij aan ons doet. Hier heet het, hij zou zichzelf een eigen volk reinigen. Ijverig in goede werken, vers 14. En die reiniging is hetzelfde als heiliging, leg ik nou niet uit, maar het is het woord uit 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Heiligmaking des geestes. En er staat bovendien ijverig in goede werken en dat draait het ook op uit hier in 2 Thessalonicenzen 2. Onze Heere Jezus Christus zelf en onze God en Vader. Het werk Gods dat dit doet, uiteraard door onze Heere Jezus Christus zelf, is een werk aan en ten behoeve van de gemeente. Een werk van heiliging of reiniging. Een werk van het trekken uit de tegenwoordige verontreinigde, boze eeuw. En dan staat er dus, 2 Thessalonicenzen 2 vers 16, onze Heere Jezus Christus zelf, onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting. Ik aarzelde iets, omdat als ik lees, die ons heeft lief gehad, dan ben ik geneigd te vervolgen met Efeze 5 vers 2, die ons heeft lief gehad en zich voor ons allen heeft overgegeven. Of Efeze 5, enige versen verder, die ons de gemeente heeft lief gehad en die gemeente dus reinigt en heiligt om die gemeente en zichzelf voor te stellen zonder vlek of rimpel. Daar ben ik weer bij. Het werk van Christus, de reiniging van de gemeente, de heiliging van de gemeente. Kortom, de toebereiding van de gemeente tot alle goed woord en werk, goede werken. Zoals Titus 2 vers 14 dat ook zegt. Maar zoals gezegd, hier staat het ook. Daar kom ik op. Heeft ons lief gehad en heeft ons op die grond en vanuit zijn liefde. Wel, Efeze 2 zegt, God heeft ons lief gehad en heeft ons mede opgewekt en mede met Christus gezet in de hemel. En hier staat, heeft ons lief gehad en heeft ons gegeven een eeuwige vertroosting. Een allesomvattende, betekent dat, want dat is wat eeuwig is. Een allesomvattende, ook wat betreft de tijd. Een allesomvattende vertroosting en goede hoop. En het leuke is, ik was natuurlijk weer voor mijn beurt, of misschien niet. Maar nu krijg ik weer een beurt, want als het gaat om goede hoop, vraag ik, wat is dat, goede hoop? Is mijn antwoord, zalige hoop. En waar vinden we die? Weer in Titus 2, vers 13 en 14. Dus hoe dan ook, die versen horen naast elkaar te liggen. Wij verwachten de zalige hoop. De goede hoop. En als ik per se niet naar Titus wil, ik zou niet weten waarom niet, maar als ik dat per se niet zou willen, vraag ik weer, wat is dat, goede hoop? En dan zeg ik, een goede hoop is een levende hoop. Nou ja, een zalige hoop in Titus 2 en levende hoop in 1 Petrus 1, vers 3. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Namelijk tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Goede hoop is zalige hoop, is levende hoop. Had je er nog een, Jan?
Hebreeën 6, en daar staat ook vertroosting en hoop, vers 18.
Hebreeën 6, vers 18, vertroosting en hoop. Ja, ja, die van het anker. Inderdaad, Hebreeën 6... Vers 18, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, de dubbele eedswering van Gods wegen. Dat is altijd een dubbele, daarom moet je altijd twee vingers opsteken bij de eedswering, hè? Dat weet je. Ja. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Dat is een van die andere teksten die ik bedoelde er straks. Waarvoor hartelijk dank. Om de voorgestelde hoop vast te houden. Zie? Maar het is hetzelfde als blijven staan in de genade, zoals we al gezien hebben. Vasthouden, blijven staan. En het leidt vanzelf tot die hoop. En de hoop hier in Hebreeën is die hoop van een beter en blijvend goed in de hemel. Hebreeën 10 vers 34. Of die van een vergrote vergelding des loons van Hebreeën 10 vers 35. Of het is de hoop van dat wij de beloftenis mogen wegdragen, namelijk de belofte gedaan aan kinderen dat zij zonen zouden zijn. De betere beloftenissen van het nieuwe verbond dus. Dat is vers 36 van Hebreeën 10. Kortom, die goede hoop is die hoop op de behouding der ziel. Dat was vers 39 van Hebreeën hoofdstuk 10. Of gewoon die uit Hebreeën 11, een betere opstanding. Opdat zij een betere opstanding zouden verkrijgen. Enzovoorts. Of ook Hebreeën 11. Goede hoop is dat we zien op de vergelding des loons. Dat is vers 26 van Hebreeën 11. Nou, dan heb ik er voldoende genoemd, denk ik. Soortgelijke uitdrukkingen zullen er nogal meer staan in die hoofdstukken. Maar het gaat dan ook om inderdaad hetzelfde. We blijven staan in de genade, vasthouden aan het woord Gods. En dan ontvangen we ook die kracht die nodig is, die bemoediging die nodig is. Kortom, die vertroosting, zoals het dan letterlijk staat in 2 Thessalonicenzen 2 vers 16. Onze Heer Jezus Christus zelf, onze God en Vader, die ons heeft lief gehad, let op het enkelvoud, niet die ons hebben lief gehad, want het is er echt maar één. De Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en ons gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop. Beide termen, vertroosting en hoop, wijzen dus eigenlijk op de toekomst. Dat is zo omdat de term vertroosting eigenlijk de betekenis heeft van bemoediging of bekrachtiging. De trooster is per definitie, volgens de Bijbelse betekenis van het woord, degene die hulp verleent. Te bekwame tijd. Hebreeën 4. Maar vooruit. Dat is wat vertroosting is. Wijst dus toch op de toekomst. Bemoediging en moed heb je nodig, niet voor het verleden en zelfs niet voor het heden, maar voor de toekomst. Daarom gaat men altijd moedig voorwaarts en nooit moedig achterwaarts, zoals u weet, hè. Nou goed, vertroosting is bemoediging en daarna hoop duidt inderdaad op de toekomst. De goede hoop is de hoop op de voltooiing van de heiligmaking des geestes uit vers 13, dan wel de zaligheid der ziel uit vers 13, dan wel nog even een keer het laatste vers van Hebreeën 10, de behoudenis der ziel. Het gaat om het resultaat van onze levens, uitgedrukt in de heerlijkheid die we zouden ontvangen. Hij heeft ons gegeven eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. En zolang wij in die genade staan, stand houden, eventueel wandelen, hebben wij dat, ontvangen wij dat van Gods wegen. Dat is het hele probleem. Laat ik het eens een keer anders zeggen, iets vrijer. Waar het de gelovigen... Nee, ik zal het anders zeggen. Waar een gelovige zegt dat hij te weinig vertroost wordt, bemoedigd wordt, bekrachtigd wordt, waar een gelovige de moed verliest, is dat dus vermoedelijk, ik zeg vermoedelijk omdat het gaat om een conclusie die ik trek, maar gaat het dus vermoedelijk daarom dat zo iemand niet werkelijk staat in de genade. Als men in die genade staat. Als men vasthoudt, zoals Hebreeën het dan zegt. Als men stand houdt, zoals die andere schriftplaatsen. Zoals de juiste positie inneemt als kind van God. Ontvangt men namelijk van Gods wegen vertroosting, goede hoop, bemoediging, bekrachtiging. Genade, barmhartigheid, hulp te bekwame tijd, even gauw uit Hebreeën 4 en zo verder. Gegarandeerd. En als men zegt dat men dat niet heeft, of dat men, dat men tekort heeft daarvan, enzovoorts, dan komt dat dus blijkbaar omdat men niet staat Misschien is men achterovergevallen. Dan moeten we er toch nog eens vragen aan Benny Hinn of T.B. Joshua of hoe die jalui tegenwoordig maar heten mogen. Het is niet belangrijk hoe ze heten. Maar zoiets. Dan zijn ze kennelijk gestruikeld ergens over. Dan zijn ze niet vergevensgezind. En misschien zelfs niet bereid om zelfvergeving te ontvangen, want dat komt ook nog voor. Dat is echt waar. En terwijl ik het zeg, dat heb je als ik probeer langzaam te praten, terwijl ik het zeg, ben ik met mijn gedachten in 2 Korinthe 3 en 4. Ja, dat heb je dat niet? Dat ben je dat niet ook? Dan dwalen de gedachten af. 2 Korinthe 3 en 4. Waar staat, wij hebben altijd goede moed. Maar aan het eind van hoofdstuk 4. En zo vertragen wij niet, dat staat er een paar keer zelfs in die hoofdstukken. Tot in hoofdstuk 5 aan toe. Maar waarom heeft de apostel goede moed? Waarom vertraagt of verzwakt, bezwijkt is eigenlijk het woord. Waarom bezwijkt hij niet? Omdat, zegt hij, hij dienaar is van Christus onder het nieuwe verbond. Met een bekwaamheid die uit God is. Dus aan kracht kan het niet ontbreken. Zie? En omdat hij zegt, ik blijf in die plek staan en dus verwerp ik die schandelijke bedekselen enzovoorts. En wij prediken verheerlijkte Christus. En een leven uit genade onder het nieuwe verbond, niet naar wereldse beginselen enzovoorts. Lees die hoofdstukken maar naar 2 Korinthe 3 en 4. Als de apostel gezegd heeft, dat doen we allemaal weg, dat oude enzovoorts. En dit is mijn prediking, dat is niet naar de mens, maar ik heb het nou eenmaal niet anders ontvangen. Dit is de boodschap die gepredikt zal worden. Dan zegt hij, en dus hebben wij altijd goede moed. Omdat wij aanmerken niet de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Enzovoorts. Het volgende hoofdstuk, nou ja, het volgende vers dus, zegt daarom bezwijken wij niet enzovoort. En daarna volgt van, en wij weten indien het aardse huis deze tabernakels verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. En dan spreekt hij dus over de opname van de gemeente en dus onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Het woord staat daar zelfs ook allemaal bij. En dus heeft hij het over de heerlijkheid die wij zouden ontvangen. De verschijning der heerlijkheid, kortom, onze zalige hoop. En hier in 2 Thessalonicenzen 2 is het eigenlijk niet anders. De volgorde is wat anders, maar het verband is hetzelfde. De opname van de gemeente besprak hij al in het eerste deel van dit hoofdstuk. Want daarheen zijn wij onderweg. Dat is onze toekomstverwachting. En geen andere. Geen grote verdrukking, zelfs niet een 1000-jarig rijk. Wij verwachten, punt 1, op Gods kalender heet dat, de opname van de gemeente, onze verheerlijking met Christus en daarna onze openbaring met hem in heerlijkheid. En opdat wij die heerlijkheid zouden ontvangen, doet de Heer een werk aan ons, namelijk een werk tot zaligheid van de ziel, dan wel heiligmaking des geestes, waartoe hij ons geroepen heeft, vers 13 en 14. En wanneer wij blijven staan, staan dus, vaststaan, vers 15, in de genade, vers 16, is God zelf, dan wel de Heer Jezus Christus zelf, degene die ons geeft, eeuwige vertroosting. Niet alleen voor altijd, want dat is niet wat eeuwig betekent, eeuwig wil zeggen, niet alleen altijd, maar ook overal en onder alle omstandigheden. Algemene vertroosting, in alle omstandigheden, en dus goede hoop. In en op grond van, en waar wij staan in, de genade. Zie? Nou, die God, die Heere Jezus Christus, vers 17, vertrooste uw harten en versterke u in alle goed woord en werk. Waarbij ik nog even aanvul dat die goede hoop natuurlijk toch ook dezelfde hoop is waarover Johannes spreekt. In 1 Johannes 3. Johannes gebruikt wat andere termen. Daarom kom ik er nooit meteen op om Johannes te citeren. Hij heeft zo'n ander vocabulaire, heet dat. Een andere wijze van uitdrukken. Maar daarom niet minder mooi. Integendeel. Dat is in 1 Johannes 3. Nou, neem het hele gedeelte maar even. Daar staat in vers 1, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen God zouden genaamd worden, en indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Maar dat is Romeinen 8, hè? Leuk, hè? Je leest het er zo achter, het valt niemand op, hè? Toch?
Ik sta te zoeken waar stond.
Ja. Dat staat hier niet. Maar wij zouden kinderen Gods genaamd worden. En indien we kinderen Gods zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En we verwachten, wat verwachten we? Heerlijkheid. Romeinen 8. En hier staat dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En wij zijn het ook, moeten dan eigenlijk nog tussen staan. Maar goed. En lees ik verder. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Dat klopt ook, want wanneer we kinderen Gods zijn, dan is het de Heer, gelaten 1 vers 4, die zich voor ons heeft overgegeven, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Dan wel, hij heeft zich overgegeven om ons te reinigen. Maar dat is hetzelfde, trekken uit deze tegenwoordige wereld. En daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Het is leuk als je die schriftgedeelten naast elkaar kunt zetten, vooral als je het uit je hoofd kunt, want dan gaat het snelste. Hè? Dan zie je wat die dingen betekenen. De wereld kent ons niet, dat is het gevolg ervan. Wij worden gereinigd, maar daardoor verliezen wij de gemeenschap met de wereld. Maar winnen wij de gemeenschap, de liefde, de gemeenschap met de broeders en zusters die we leren liefhebben. Dat is wat het is. Heiligmaking. Reiniging. En dan vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, inderdaad. En het is nog niet geopenbaard. Eigenlijk staat er niet geopenbaard, staat er verschenen, maar vooruit. Het is nog niet aan het licht gebracht. Want het is wel gezegd in het woord Gods hoor. Maar het kan nog niet gezien worden. Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar ik zei u al, als we kinderen Gods zijn, zijn we erfgenamen van God. En wat zullen we dus zijn? Zonen. Dat is wanneer we de erfenis ontvangen. Dus de aanstelling tot zonen. En hier staat, het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten, je kunt er meteen achteraan lezen, maar wij zijn hopen zalig geworden. Maar dan ben je weer, lees je weer verder in Romeinen 8, hè? Dat kan heel goed. Maar hier staat, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, wij hem zullen gelijk wezen. Maar ik had het door kunnen lezen in Colossense. Wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Staat daar. Leuk hè? En hier staat, wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Wij zullen namelijk zijn heerlijkheid ontvangen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Dat is onze zalige hoop. De verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Titus 2 vers 13. Dat is onze levende hoop. De onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Dat is die hoop uit Romeinen 8, heerlijkheid. En dan staat er, en een ieder die deze hoop op hem heeft, die hoop dus van die heerlijkheid, erfenis, die reinigt zichzelf. Maar zeil, Johannes zegt het wat anders dan wij elders tegenkomen. Elders lezen wij, het is de Heer die ons reinigt. De Heer reinigt zijn gemeente. Hij reinigt een heilige gemeente door het bad des waters, door het woord namelijk. Door de kennis van het woord, waarin hij ons leidt. En hier staat, en ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zichzelf. Maar de betekenis is uiteraard dat waar wij deze hoop op hem hebben, is wel degelijk hij het die ons reinigt. Dit is een reinigende hoop. Dat is een reden om het levende hoop en zalige hoop te noemen. Het is een reinigende hoop. Het is makkelijk te verklaren als reiniging inhoudt dat we in de praktijk getrokken worden uit deze verontreinigde tegenwoordige en dus boze wereld, dan betekent het dat als we onze hoop stellen niet op deze wereld, maar op de toekomst, op dat wat de Heer zal openbaren, dat wij door die hoop dus gereinigd worden. En dan heb je weer de samenhang tussen het leven uit of in de genade, vrij van de wet, en de verwachting van de wederkomst van Christus. Het een gaat gepaard met het andere en andersom. Dus een ieder die deze hoop op hem heeft, wordt door die hoop gereinigd. Daarna staat er toch, gelijk hij rein is, waarbij dus toch gezegd wordt dat de oorzaak van die reiniging bij hem ligt. Hij is rein en daardoor worden ook wij rein, want we zouden met hem verbonden worden.
Gelijk de wijnstok.
Ja, maar kijk, dat is het leuke. Dat is ook Johannes dus. Hè? Nou, al zijn het dan woorden van de Heer Jezus, maar het wordt beschreven door Johannes in Johannes 15. Hè? Wij zouden vrucht dragen. Het heeft alles van doen met die erfenis. Eindresultaat. We zouden vrucht dragen door te blijven in de wijnstok.
En de landman stond.
En de landman reinigt. Hm? Maar wij blijven in de wijnstok. Zo is dat. Nou, weer terug naar 2 Thessalonicenzen. Nog steeds, hoofdstuk 2. Die God, die Heere Jezus Christus zelf, vertroostte uw harten, dat wil zeggen uw inwendige mens, maar dat is altijd zo met troost overigens, en versterken u, niet alleen om stand te houden, om staande te blijven, maar versterken u in alle goed woord en werk. Goed woord en werk. Via deze uitdrukking kom ik min of meer automatisch terecht bij Jacobus. Het ligt ook nooit zo voor de hand om die te citeren, want die heeft ook een wat aparte manier van schrijven. Maar dat is nou juist het aardige ervan en het leerzame ervan. Want Jacobus zegt in Jacobus 1 vers 21... Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Niet dat we onszelf daarvan kunnen reinigen, maar we kunnen er wel voor kiezen. Wij komen tot de Heer, we vertrouwen ons aan Hem toe, wij geven onze levens aan Hem en Hij reinigt ons. En wij kiezen daarvoor, voor deze aflegging. Afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Je kunt ook zeggen, afgelegd hebbende alle last die ons lichtelijk omringt. En dan lees je dus verder in Hebreeën 12 vers 2. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Maar hier staat hetzelfde, exact hetzelfde. Afgelegd hebbende die oude mens, heet het dus eigenlijk, ontvangt met zachtmoedigheid het woord. Maar via Paulus lees je dan dat het de bedoeling is dat de Heer ons zou reinigen door zijn woord. Maar hier staat, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Maar dan zijn we terug in 2 Thessalonicenzen 2. De zaligheid. Geroepen tot zaligheid en heiligmaking des geestes. Hoe gebeurt dat? Door de inwoning van het woord. Of volgens Filippenzen en Colossenzen door de kennis van Christus. Hetgeen uiteraard hetzelfde is. Doordat het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen. Nog Colossenzen. Nou ja, doordat wij vervuld worden door of met de Heilige Geest. De term komt één keer in de Bijbel voor. Nee, vaker. Ik zeg het verkeerd. Vaker, maar in elk geval, het betekent hetzelfde. En hier staat, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En zijt daders des woords. Nou ja, in Thessalonicenzen staat, hij versterke u in alle goed woord en werk. En hier staat, zijt daders des woords en niet alleen hoorders. Het blijft deze volgorde natuurlijk. Hè? Eerst woord, dan werken. Eerst woord ontvangen, vers 21... van Jacobus 1, daarna daders des woords zijn in vers 22. En nou vervang ik het woord woord door genade. Wij zouden niet alleen genade ontvangen, aanvaarden, accepteren, vergeving ontvangen. Maar wij zouden ook genade bewijzen en dus vergeven. Is precies hetzelfde. Als dan dat woord waar het hier over gaat, als dat woord in de eerste plaats is de prediking van de genade Gods, en dat is wat het is, en als wij dan daders des woords zouden zijn, dan betekent het in de eerste plaats dat we zouden leren vergeven. Nou ja, uw counselor, dan wel uw psychiater, zal wel zeggen, je moet jezelf leren vergeven. Dat is ook zo hoor. Dat is ook zo. Maar je zou anderen leren vergeven. Het doel ligt iets verder weg. Je zou je vergeving van de Heer ontvangen en daarna anderen vergeven. genade ontvangen en op onze beurt zouden wij begenadigen. Dat is de eerste praktische vrucht van het woord Gods in onze harten. Nou ja, toen heb ik het nagevraagd bij de Galliërs. Dat zijn rare jongens, Galliërs. Bij de Galaten. En daar staat, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedig. En dan zeg ik, ja, dat is wat ik zeg. Vergevensgezindheid, toch? Liefde. Eerste vrucht is liefde. Toen heb ik het nagevraagd in Korinthe, die zeiden, de liefde rekent geen kwaad. En vergeving dus. Dat is wat het is. Ontvangt het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen, uw praktische levenswandel kan en zou zalig maken. En zij daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. En daarna staat het nog een keer in vers 25. Maar wie inziet in de volmaakte wet, dat is niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond, die der vrijheid is. Dat is inderdaad het nieuwe verbond, der genade, staan in de vrijheid, staan in de genade immers. Wie inziet in de volmaakte wet en daarbij blijft, dat was Hebreeën weer, vasthouden. Tot het einde, tot het doel toe. En daarbij blijft deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, want ik ken een boel vergetelijke hoorders hoor. Zij kennen het evangelie, ze weten waar het om gaat. In de praktijk van hun eigen leven zie je daar niks meer van terug. En het dringt niet tot en door. Hoe vaak je ze ook een spiegel voorhoudt, het helpt niks, het dringt niet door. Maar zoals Paulus schrijft aan de Korintiërs in 2 Korinthe 3, wij zouden de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, ontvangen en doorgeven. Dat is leven. En hier staat dus, wie inziet, inzicht heeft in de volmaakte wet die de vrijheid is en daarbij blijft, dus staat in de genade en dat vasthoudt, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Want er is niks mooiers dan te leven uit, maar daarmee in of door genade. Alles maar omdat dat een geweldige last van ons afneemt. Niet alleen de last van onze zonden, maar ook de last van andermans zonden. Als je er allemaal aan kunt voorbij gaan, hoef je krant niet meer te lezen. Hè? Met al die ellende weet je wel erin. Hè? We moeten er wat aan doen. Tegenwoordig moeten wij christenen, ook in de vergaderingen zelfs heb ik begrepen, moeten we weer politiek bewust zijn. Ik heb begrepen dat we weer bidstonden moeten beleggen voor de politiek. Kan niet schelen voor welke partij we bidden, als we maar voor een partij bidden. Moet serieus. In kringen waar men vroeger zei politiek, we hebben een politiek in de hemel. Dan moet het nou zus, het is ineens horizontaal geworden. Men staat, blijft niet staan, men houdt niet vast en men komt in een heel andere wereld weer terecht. En daarna wordt het weer wet, want politiek hier op aarde is altijd een kwestie van wetgeving. Niks dan dat. Ik zeg niet dat de wereld het niet nodig heeft. Ik zeg alleen dat wij niet bij die wereld horen. Toch? Dit is mijn wereld niet, precies. Neem de wereld, geef mij Jezus. Was minstens zo'n directe tekst hoor. Zeker wel, ja. Maar we zouden daders des werks zijn, dat is waar. Maar dat werk is inderdaad, behoort inderdaad tot die goede werken. Ben ik weer terug in 2 Thessalonicense. Welke God voorbereid heeft, ik citeerde uit Efeze 2. Maar er staat in Thessalonicense, die God vertroost uw hart en versterken u in alle goed woord. Daar begint het mee. Goed woord, goede prediking dus ook, goed getuigenis. En daarna, en werk, want dat vloeit eruit voort. Die zaligheid, de ziel uit vers 13, is er een die rechtstreeks van doen heeft met die goede werken. Ik ga niet elke keer in op die goede werken. Ik zeg meestal alleen maar, het zijn de goede werken die God voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Efeze 2, vers 11 is het, meen ik, en anders vers 10. En vervolgens, vers 10 is het, ja. En anders zeg ik, de goede werken zijn volgens de Bijbel de goede werken waardoor de Vader verheerlijkt wordt. De goede werken opdat men God verheerlijken mogen. Het zijn werken die voortkomen uit geloof. En het zijn dus de praktische consequenties in onze levenswandel, uiteraard, zijn de praktische consequenties van het woord van Christus dat in ons woont. En waar het op betrekking heeft, die goede werken, wel altijd in de praktijk op wat Johannes samenvat, met maar één uitdrukking. De man heeft niet een groot vocabulaire. Die zegt gewoon, het is de broeders liefhebben. De broeders liefhebben.
In Maria en Martha, Maria had het goede.
Maria had het goede deel verkozen. Waarna de Heer zei, er is maar één deel. De andere telt überhaupt niet, hè? Nee. Maria heeft het goede deel gekozen. En die citeerde wat ik op Psalm het maar was. Ik kan het nooit onthouden. Ik kan het nooit, Psalm 27. Ja. Ik kan het echt niet onthouden. Ja, al die jaren niet. Eén ding zal ik van de Heere, heb ik van de Heere begeerd. Maar één ding is nodig. Je citeert dat, als hij tegen Maria zegt, Psalm 27. Dus die ik altijd vergeten, is Psalm 27. Dat, misschien kan ik dat onthouden. Psalm die ik altijd vergeten, Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heer begeerd, of Marie, aan de Heer zei tot Maria, of tot Martha zei hij, maar Martha, er is maar één ding nodig, namelijk te verkeren in het huis des Heeren, onderwezen te worden in zijn tempel. En als daar werk uit voortkomen, prima, heel goed, dat is ook de bedoeling. Dat moet ook wel, want de mens is geen theoreticus, kan daar ook niet mee leven. Ik zal het niet proberen te bewijzen, maar het is ongetwijfeld zo. Wat de mens leert, zou hij ook in de praktijk moeten brengen, want dat is waar het om gaat. Ons leven bestaat niet uit het redeneren en theoretiseren. Ons leven bestaat uit praktische dingen. Dat we daar theorie bij nodig hebben, dat is inderdaad waar, dat helpt een boel. We zouden dat ook vasthouden, maar het gaat om de uitwerking daarvan. Dus met het woord gaat het ook zo. Het is niet met een theorie die wij aanhangen, maar in tegendeel, het is een wijze van leven. Leven uit geloof, dus. En dat brengt met zich mee, in de eerste plaats goed woord, namelijk de vrucht der lippen die zijn naam beleiden, Hebreeën 13. En het brengt met zich mee, inderdaad, goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Een bediening die strekt tot eer van de Heer, tot heerlijkheid Gods en in tweede instantie daarmee ook tot heerlijkheid van ons. Want wij zullen daarvoor beloond worden straks in de toekomst. En daar zullen we het voor vanavond weer bij laten.